beven. Zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil en wraakt dien hij wil. Ja, dat woord beven vinden wij niet in ons te buigen misschien, bidden, maar beven niet. Boosheid wel. In vers 19... bijvoorbeeld, wat klaagt hij dan nog? Wie heeft zijn wil weerstaan? Ja, dat beven niet. Dat is misschien meer iets uit de kerkgeschiedenis. Of uit de kleine kerkgeschiedenis. Uit bepaalde traditie. Dat huiveringwekkende besluit. Dat maakt eigenlijk het thema van de prediking van morgen toch wel tot een controversieel thema. Iets dat tegenspraak oproept. Moet je dan eigenlijk wel over preken? Kun je het maar niet beter laten liggen? Ja, dan heb ik toch een tegenvraag. Zijn er wezenlijke thema's van het christelijk geloof die geen tegenspraak oproepen? Zo ook de verkiezing Gods, controversieel in kerk en theologie. Toch hier aan de orde, wij gaan er niet aan voorbij. Johannes Calvijn zegt, als wij eraan voorbij gaan, beroven wij ons van de troost der verkiezing. Dat willen wij niet doen. Maar gemeente, even heel persoonlijk. U mag wel weten dat ik met enig beven, met enige terughoudendheid, spreek over de verkiezing Gods. En ik hoop ook in bescheidenheid. Want inderdaad, een controversieel thema als dit, daar zal ik vanmorgen natuurlijk niet het laatste woord over spreken. Dat begrijpt u ook wel. Dat zal ook vragen oproepen. Bij u, bij mij. En er zullen ook vragen onbeantwoord blijven. En toch willen we in die bescheidenheid, in afhankelijkheid van de geest van God, enkele lijnen trekken vanuit het geheel van de schriften. En dan gaat u zelf maar onderzoeken wie hier spreekt. En of er in God onrecht is. Deze tekst is wel zwaar om te verstaan. Dat noemde ik wel in het gebed. Er zijn uitleggers die bij die woorden van de apostel Petrus, als hij zegt, er zijn sommige dingen in de brieven van Paulus die zijn zwaar om te verstaan. En de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien die woorden tot hun eigen verderf. Die betrekken die woorden van Petrus in het bijzonder op deze woorden van Paulus in Romeinen 9. Als Petrus spreekt over die dingen die zwaar zijn om te verstaan, dan zou het wel eens in het bijzonder kunnen gaan om onze tekst van vanmorgen. Maar u bent niet ongeleerd, neem ik aan. U kerkt al jarenlang onder de prediking van het evangelie. En hopelijk zijn wij ook niet onvast, maar maken wij gaandeweg in het woord onze gang en treden vast. En toch, om toch nu maar met de tekst te beginnen, het is wel een vreeswekkend woord, vindt u niet? Hij ontfermt zich, diens hij wil, en verhardt, dien hij wil. Calvijn, en ik hoop niet dat u het mij kwalijk neemt dat ik zo af en toe vanmorgen Calvijn citeer. En dat ik in die betekenis wat aanhalig ben. Het gaat ons niet om Calvijn. Het gaat om ons, de God van de Bijbel ten diepste. Calvijn heeft gezegd, een decretum terrible. Een huiveringwekkend besluit. Deze tekst. Onze tekst van vanmorgen. staat in de Romeinenbrief. En hoe begint de Romeinenbrief? Het evangelie van God. Eerste tekst van de Romeinenbrief. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. En van het evangelie van God. Het evangelie. In dat kader staat deze tekst. Dat is het evangelie van God, die een heilig God is. Wiens troon rust op recht en gerechtigheid. En dat evangelie van deze God, die zich openbaart in Jezus Christus, is een evangelie dat een reuker des levens is ten leven in de gemeente. En een reuker des doods ten dode. Er is onderscheid. En heel eenvoudig lezen we in het boek Handelingen. Sommigen geloofden. Anderen geloofden niet. En in onze tekst wordt iets enigermate ontsluierd van dat raadsel dat wij zien in de kerk, in de gemeente en in deze hele wereld. Sommigen geloofden, anderen geloofden niet. Er zijn ook wel misverstanden rond de verkiezing. Je kunt natuurlijk deze tekst, en deze teksten, er staat meer in Romeinen 9, u leest het nog maar eens na, kun je wegverklaren. Er zijn ook wel mensen die hebben geopperd. Het gaat niet om personen. Het gaat om volken. Het gaat om Israël en de volken. En dat lijkt het wel milder te maken, maar daar wil ik toch bij aantekenen. Gaat het dan ook niet als het om volken gaat? Zijn we er dan uit? Anderen zeggen, God verkiest tot heiligheid. Het heeft een doel. Hoe moet je dat verstaan? Het gaat niet om die verkiezing, maar het gaat om die verkiezing tot heiligheid. En dat zal waar zijn dat God verkiest tot heiligheid. Dat is waar. Maar dat neemt evenmin weg dat we lezen, bijvoorbeeld in de boek Handelingen, er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Weer iemand anders heeft eens bedacht, God is in zijn verkiezend handelen schrijvend bezig. En waar hier een jongen en daar een meisje, een man en een vrouw zich toewendt tot God, daar wordt zijn en daar wordt haar naam geschreven in het boek des levens. Ja, dan komt u ook wel wat in de knoop met hetgeen Paulus hier schrijft over Jacob en Esau. Voor de kinderen geboren waren. Omdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is vastbleven. Hier vinden wij een verborgenheid. Een verborgenheid. En wij zullen ook zeer zeker vanmorgen niet dat geheim van de verkiezing kunnen ontraadselen. Er valt een gordijn dicht. En wij willen wel eigenlijk graag dat gordijn wat opzij schuiven. Maar dat kunnen wij niet. En wij mogen het niet. Er is een verborgenheid. God verkiest. Hij bezoekt de ene natie. En het andere volk gaat hij voorbij. De ene persoon verheft hij tot de hemel toe. En de ander laat hij in de verlorenheid. Onze God zoekt het zwakke en het onedele op. En het hoge en verhevene passeert hij. Hij bezoekt mensen met zijn heil in de meest ongunstige omstandigheden voor het evangelie. U en ik zouden zeggen, het is hopeloos. Een kind van goddeloze ouders wordt een godvrezend mens. God beschikt. God gaat voorbij aan de fariseeën die de wet kennen. En aan wie de woorden Gods zijn toebetrouwd. En hij zoekt een Samaritaanse vrouw op. Een moreel hoogstaand mens als de rijke jongeling. Gaat hij voorbij. Deze jongen gaat bedroefd heen. En de moordenaar aan het kruis wordt gered. Gods verkiezend welbehagen. En dan zegt Calvijn, o diepte. Petrus loochent en wordt behouden. De moordenaar gelooft en komt er in het paradijs. Ik zie de diepte, maar tot de bodem kom ik niet. En die verkiezing Gods, die raakt het verleden. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Voor alle tijden, voor alle eeuwen. Die raakt het heden, want ik ben nu heden in Gods handpalmen gegraveerd. En die raakt de toekomst. Want God zal niet laten varen zijn randen. En niets, heeft Paulus al gezegd in Romeinen 8, zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. Troost en zekerheid in die verkiezing Gods. Ja, zegt iemand. Maar hier staat ook dat God verhardt. Dat lezen wij in onze tekst. Hij ontfermt zich. En die ontferming, dat is een uitwerking in de tijd van de verkiezing. En hij verhardt, dat is een uitwerking in de tijd van de verwerping. Die verwerping is altijd in de gereformeerde theologie met aarzelingen, met huiveren genoemd. Iemand heeft wel eens gezegd, dat is het werk van Gods linkerhand en die verkiezing is het werk van Gods rechterhand. Ik kom daar zo nog op terug. En die verharding in de tijd. Wat is dat huiveringwekkend. God verhardt het hart van Farao. Is dan God eigenlijk niet de bewerker van het kwaad? Als Farao nu niet anders kan dan de Heere afwijzen, ongehoorzaam zijn. Daar lopen wij in onze tijd met het beeld van de vrije mens die zelf kiest en zelf verantwoordelijk is. Helemaal mee vast. Klem vast. Beven. Maar mag ik u wel laten beven? Kan dat de bedoeling van de prediking zijn? Nee toch? Wel gemeente, dat hangt er vanaf wat u onder beven verstaat. Ik jaag u geen angst aan, althans dat hoop ik niet. Dat beven, dat is de vrees, de kinderlijke vrees in liefde. Dat weten dat God, God is en dat wij God niet kunnen plooien naar onze grillen. Dat wij de grote schepper van hemel en aarde niet in de vingers hebben. En dat Hij God is. Er is een verschil tussen een wettische en een slaafse vrees, liefdeloos, koud. Waarin God eigenlijk de schuld krijgt van onze zonde. En er is een kinderlijke vrees. Jegens een goede vader. Die toch God is. Augustinus heeft gezegd, laten we vrezen opdat we niet dwalen. Laten wij beseffen dat God koning is. Beven. Niet om bij God vandaan te lopen in angst. Maar om ons juist tot Hem te wenden, bij wie milde handen en vriendelijke ogen van eeuwigheid zijn. Laten wij buigen, dat is het tweede, buigen. Het staat tegenover opstand. Mag ik u vragen, toen wij samen lazen Romeinen 9, voelde toen eigenlijk wat kriebelen? Gaf u eigenlijk die vraagsteller in het 19e vers niet een beetje gelijk? Wat klaagt hij dan nog? Wat kun je daar dan aan doen? Dan ben je toch machteloos als mens? Je kunt geen kant uit. God ontfermt zich en hij verhardt. En dan sta je Dan kun je zo lang in de kerk komen. Zo je best doen. Kun je best leven. En ja, dan zou je eigenlijk willen geloven. En dan zegt Paulus dit. Ja, dan zeg ik, dat zegt de Heilige Geest. Maar voelt u in uw reactie, ja, ik schets een reactie, een mogelijke reactie, voelt u dan die reactie God de schuld krijgt? Dan zeggen wij juist, kijk, hij doet zelf wat hij mij verwijt. Daar komt de vraag, gemeente, wie maakt nu de scheiding? God is niet van ons afgeweken. Wij zijn van God afgeweken. Dat probeert Paulus aan te tonen in Romeinen 9. Nee, dat probeert hij niet. Dat toont hij aan. In God is geen onrecht gevonden. Dat zij verre, zegt Paulus. Wij zijn van God afgeweken. Nu gaat het in Romeinen 1 tot en met 8 over de rechtvaardiging van de mens. Hoe wordt een goddeloos mens, Jood of heiden, gerechtvaardigd? En hier gaat het over de rechtvaardiging van God. Hoe dan? Het heeft te maken met de achtergrond van Romeinen 1 tot en met 8. Daar moet ik iets over zeggen. Paulus heeft eerst getekend in het eerste hoofdstuk. Kracht van God tot zijn in het evangelie van Jezus Christus. Jood en heiden. En dan heeft hij gesteld het rechtvaardig oordeel van God. Dat over ons ligt. Er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. Niet één. Dan laat Paulus zien dat hij rechtvaardiging van de mens. Door het geloof is. Door Jezus Christus. En wie zo tot God komt en zo bij God behoort, die wordt daar veilig bewaard. En daar zal de Heere niet en nooit laten varen de werken van zijn hand bij Romeinen 8. En dan zingt Paulus aan het einde van Romeinen 8, wie zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods in Jezus Christus. Wat is dat indrukwekkend. Dat God niet laat varen de werken van zijn handen. Er begint elke dienst van het evangelie mee. De Heere laat niet varen de werken van zijn handen. Maar dan steekt iemand zijn vinger op. Die stelt een vraag. Paulus, dat is wel indrukwekkend en we zouden graag met je lied instemmen. Maar is dat wel helemaal waar? Dat God niet laat varen de werken van zijn handen? Daar eindig je wel mee. Nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heere. En we zouden wel amen willen roepen. Maar hoe is dat met Israël gegaan? Dat was toch het volk des Heeren? Hun waren de woorden Gods toebetrouwd? En hebt u dat volk eigenlijk niet laten varen? Heeft God nu niet de heidenen de ontferming geschonken? Gaat God nu niet Israël voorbij? En hoe zeker kunnen wij dan zijn dat we veilig bewaard blijven? En dat ons leven met Christus is verborgen bij God? Dat het veilig bewaard is? Hoe zeker kun je daar dan van zijn? Is dat dan wel zo vast? Zijn wij dan wel in zijn handpalmen gegraveerd? En als dat zo is, wat zegt dat? Kijk maar naar Israël. Nee, zegt Paulus. En hier gaat Paulus God rechtvaardigen. Israël, het volk Israël. Het volk des Heren. Dat is het volk des Heren, jawel. Maar niet alles is Israël wat Israël heet. Het gaat om dat geestelijke Israël. Om die kinderen der belofte. En nu laat ik hier alle vragen rond Israël liggen. Daar gaat het ons vanmorgen niet om. Zijde. Maar waar het hier gaat om Israël. Daar is een buitenste cirkel der verkiezing. Een buitenste ring van Gods welbehagen. Waarin Israël het volk van God is. En is er een diepe geestelijke ring van verkiezing in Israël. Het ware Israël Gods. Al degenen die gerechtvaardigd zijn door het geloof van Jezus Christus. En die heeft God nooit laten varen. Dat ligt vast. En dat is zeker. En zelfs heeft hij, en dat gaat Paulus in de volgende hoofdstukken aantonen, niet laten varen dat volk Israël in de betekenis van die buitenstering. En nu naar de gemeente. Gemeente, wij zijn allen verkoren. En ik noem u de gemeente van Jezus Christus. Wij zijn allen verkoren. Hoe jij hier ook zit, wij zijn verkoren. En de Heere roept ons in zijn huis om ons zijn heilstem te doen horen. In die betekenis zijn wij verkoren in een buitenste ring van verkiezing. Daar is al een eerste teken van Gods ontfermend welbehagen. Hij roept u. Calvijn noemt dat een eerste trap van verkiezing. Hier zijn wij in zijn huis. Hier horen wij zijn stem. Hier is de goede herder, Jezus Christus. En hier ben jij. En u luistert mee. Aan de kerktelefoon of later, op welke wijze ook. En u hoort de stem er. Maar dat betekent niet dat wij allen de goede herder volgen. Ja, dat hoop ik wel. Dat hoop ik wel. Maar daarover kunnen wij niet oordelen. En dat is voor ons verborgen. Maar er is een buitenste ring van verkiezing. Hier roept de Heer en die verkiezing, gemeente. Dat is niet een lot waarover een grimmig despoot of een willekeurige tiran beschikt. Maar die verkiezing is één en al barmhartigheid. Hier laat de Heer horen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uitleidt. Ja. Zegt iemand. Maar die verharding dan? Want dat kon ook. Daarom heb ik ook deze tekst genomen. En niet een tekst waarin die verharding niet staat. Want het staat er ook. Dat is die, inderdaad, die huiveringwekkende tegenkant. Van die verkiezing Gods. Het staat er toch maar als een daad Gods. Staat er ook niet zo passief. Staat er heel direct. De Heere verhardt. Die hij wil. En gemeente, daar is enerzijds die verborgenheid. En daar treden wij niet in. Wij hebben van doen met wat de Heere ons openbaart. En dat doet hij in zijn woord en in Jezus Christus. Daar kom ik straks op terug. Maar die verharding wordt ons toch ook geopenbaard. Versta wel, gemeente, wat die verharding betekent. En dan moeten we maar kijken naar het voorbeeld dat Paulus zelf geeft. Farao wordt verhard. En onder die verharding Gods, God is God, is het onmogelijk dat Farao zich zou bekeren. Nou dan, wat klaagt hij dan nog? Voelt u de spanning? Maar laten we eens kijken hoe dat is gegaan bij Farao. De kinderen kennen de geschiedenis. Mozes en Aaron komen bij Farao. Laat mijn volk trekken. Niet eens om voorgoed uit Egypte te gaan en op weg naar Israël, maar de eerste vraag, de eerste keer dat Mozes en Aaron met Farao komen, alleen maar om in de woestijn de Here te dienen en te offeren. En weten jullie kinderen wat Farao dan zegt tegen Mozes en Aaron? Wie is de Here dat ik zijn stem zou gehoorzamen? En daar verhardt Farao zich. Maar Farao bekeert zich ook nog. Hij geeft later zijn toestemming. En hij verhardt zich weer. Hij neemt zijn woord terug. En op die weg gaat Farao. En dan verhardt de Heere Farao. En dan verwekt de Heere Farao in de geschiedenis om zijn macht te tonen. Ja, dat blijft huiveringwekkend. Er is een weg die iemand recht schijnt, maar het einde van die zijn wegen des doods. En wij moeten ons gemeente, u en ik, laten waarschuwen. Want het kan dat wij ons verharden. En ja, ik stel het u maar als vraag. En u moet het maar eens onderzoeken. Kan het dat je een weg opgaat waarin je verhardt? In de zonde? Of in onverschilligheid? Of in ongeloof? In twijfel? Met de gedachte, ach, ik ga wel weer een keer terug, misschien. Wie weet hoe ik nog eens bij God weer uitkom. Ik kan daar geen definitieve en finale uitspraak over doen. Maar hoe talloos velen hebben niet in de achterliggende decennia de kerk verlaten. Hoeveel mensen hebben niet God en zijn woord en zijn dienst de rug toegekeerd. De deur dichtgeslagen. O ja, zegt u maar. Die mensen kunnen toch altijd weer terug? Kijk. Dat weet ik niet. Want de Heere verhardt die hij wil. En dat laat ik staan. En ik citeer nog eens Augustinus. Wij moeten liever vrezen in plaats van dwalen. Het is maar niet zo dat wij bij God in en uit kunnen lopen. En dat wij God kunnen laten pendelen naar onze grillen. En naar onze verlangen. En naar onze stemmingen. En onze buien. Er is een weg die iemand recht schijnt. En het einde is een weg des doods. En dan komt dit aan de orde. Wij hebben ons verhard. Wij verharden ons. En Jezus was bedroefd over hun verharding. Doet God dat? Nee, zegt Paulus. Dat zij verre. En dan zeggen de acta van de Dordtse synode. U weet wel, dat zijn de notulen die geschreven zijn bij de vergadering van de synode van Dordrecht in 1618, 1619. God heeft de verkorenen wel gepredestineerd tot geloof, maar God heeft de verworpenen niet gepredestineerd tot ongeloof. En dan zeggen ze het even later nog iets eenvoudiger. God vindt het geloof niet bij de mens, dat maakt hij. Dat maakt God. Door de dienst van het evangelie. Maar het ongeloof vindt hij wel bij de mens. En daar kan God naar recht een mens in laten. Ja, de Dordtse leerregels en de acta van de synode gaan zo ver dat ze zeggen, de onboetvaardigheid, de onbekeerlijkheid, dat verzet. Die ongehoorzaamheid van Farao gaat in orde voor de verwerping. Maar het geloof, dat is na de verkiezing. U voelt, gemeente, dat is op het scherp van het scheermes. En als u zegt, ik vind het moeilijk. Misschien vindt u het wel moeilijk. We hadden ook al gezegd, het zijn dingen uit de brieven van Paulus zwaar om te verstaan. Dan geef ik u mee. Houd dit vast, onze God is barmhartig en rechtvaardig. En wij moeten wel vrezen als wij een weg opgaan van verharding. Hoe kun je dat weten, dat je die weg opgaat? O gemeente, dat gaat niet ongemerkt. Ik noem u een paar dingen. Kan zijn in de weg van oppervlakkigheid. De Bijbel blijft gesloten. Kerkgang overslaan. Bidden? O ja, als er nood is. Maar eigenlijk geen dagelijkse behoefte. Nog iets. Valse schaamte. Niet onder elkaar spreken van de dienst des Heren en van God en zijn woord. Ja, dat doe ik niet zo gemakkelijk. In mijn gezin bidden, met elkaar bidden, doen we niet zo gemakkelijk. Praten over ons leven met God. Eigenlijk verzwegen. Nog iets. Spoor van verharding. Intellectualisme. Dat eenvoudige bijbelgeloof van onze ouders en onze grootouders. Ja, dat kan eigenlijk niet meer in deze tijd. Daar staan we toch wel ver boven. Er zijn zoveel vragen. Iemand zei, er zijn meer vragen dan antwoorden. En langzamerhand raakt dat woord van God ons niet meer als het woord van God. Wat dan? Bidden. Dat is het derde en het laatste. Het zou kunnen zijn dat we onder die woorden moedeloos raken. Of in opstand komen of moedeloos raken. De Dordtse leerregels noemen dat woord moedeloosheid. U hoeft moedeloos te zijn. O nee, gemeente. Dat zeg ik tot u allemaal. U hoeft niet moedeloos te zijn. Want die moedeloosheid, dat wordt bitterheid. En dat wil de Heere niet. Want dit is de wil van God in Christus over u. Dankt God in alles. Bid zonder ophouden. Ja, zegt u, maar als ik die tekst proef, dan lees ik dat God nergens aan gebonden is. Dat lijkt zo. Maar dat ontken ik, gemeente. Dat ontken ik. En dat ontkent het woord des Heren. God is gebonden. En daarom is God niet grillig. En daarom is God niet een God van willekeur. God is gebonden aan zijn eigen woord. Hier heeft God. En denk erom, dat is een drie-enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Daar mag u geen onderscheid in maken, in die betekenis. Een drie-ene God heeft zich gebonden aan dit woord. En onze God is geen God van ja en nee. Maar alle beloften, zoveel beloften als ze zijn, zijn ja en amen in Jezus Christus. Al die beloften van het evangelie. Welke beloften? Wend u tot mij en wordt behouden. Die zijn gegarandeerd. En de handtekening Gods is gezet in de handen van Jezus Christus, die doornageld zijn aan het kruis. En daar staat de handtekening Gods onder zijn belofte. En die belofte die wordt u gepredikt. Want de verkiezing wordt u niet gepredikt. Ja, vanmorgen wel. In relatie tot deze tekst. Maar Jezus Christus wordt u gepredikt. En wie is Jezus Christus? De zaligmaker der wereld. En wie wordt dan uitgesloten? Daar is Gods geopenbaarde wil. Dat heeft de Heer ons geopenbaard. Ik heb u telkens gezegd. Die verkiezing is verborgen. Maar dit is geopenbaard. Dit is openbaar. En hoe openbaart de Heer zich in zijn woord? Uitgeschreven voor u. En in Jezus Christus. En in Jezus Christus openbaart God wie Hij is. Barmhartig en ontfermend. En wie wordt verlaten? U? Ik? Oh nee, wij verlaten God wel. Maar God verlaat ons niet. Weet u wie Hij verliet? Hij verliet zijn eigen zoon. En daar is een duisternis van 3 uur aan het kruis van Golgotha. Waar de Vader de Zoon verlaat. En die God die zijn eigen Zoon liever verliet dan u te verlaten, komt u nabij. Hij komt u nabij. En Hij is u zo nabij in de prediking. Oh, geef toch God niet de schuld. Als u hem verlaat, als jij hem verlaat. Dat doet God niet. Dat doe ik. En misschien dat iemand vraagt, maar hoe weet ik nou of ik verkoren ben of niet? Hoe weet ik? Daar moet u niet naar vragen. U moet maar tevreden zijn met de belofte Gods. En als u toch wilt vragen, hoe kan ik nu zien of ik verkoren ben? Christus is de spiegel. Als u daarin kijkt, weet u waar u staat en waar u gaat. Hoe dan? Kent u Jezus Christus? Is Hij uw goede herder? Hij wordt u verkondigd als de goede herder. Vindt u dit woord nog grimmig, huiveringwekkend? U hoort de stem van de goede herder, hier en nu. De goede herder van de schapen. En die roeping die bemoedigt, want de herder, dat zijn woorden van Calvijn, biedt zich aan. Deze, zegt het evangelie, doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. Hij roept zijn schapen bij name, hij leidt ze uit. De schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Hoort u de stem van de goede herder? Hoort u zijn stem? Dan, gemeente, nogmaals op het scherp van het... Dan mag u moed hebben dat u verkoren bent. Zijn stem klinkt in uw oren. En dat is het welbehagen des Heren. En dat ligt in de handen van Jezus Christus. In de handen van de zaligmaker. O, kent u die zaligmaker? Hebt u zijn handen gezien? Reddende handen, genezende handen. Zijn ogen? Vol tranen over Jeruzalem. Och, dat u heden bekende, wat tot uw vrede dient. Hier is de stem van de goede herder. En nu wordt u geroepen. Twijfelende zondaren worden geroepen. En Jezus zegt, al wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Moedeloze zondaren worden geroepen. Met hoeveel mensen zijn we nog overgebleven? In een grote stad. Of in uw familie. Of in uw gezin. Ik zal u aannemen, 1 uit een stad, 2 uit een geslacht. Gods welbehagen, gegarandeerd. En weet u wie er geroepen worden? Als het gaat om verharding. Verharde zondaren worden geroepen. O wonder van het evangelie. Als u toch bent gaan vrezen en zegt, dan ben ik eigenlijk wel verhard misschien. Dan ben ik misschien wel een onverschillig iemand. Dan wordt u geroepen. Dan zegt de Heer, gij afkerige, wend u tot mij. Dan wordt u geroepen en dan mag u moed hebben. Moed. Want Jezus roept u. Daarom, gemeente, benaarstigt u, zegt de apostel. Om uw roeping en verkiezing, die algemene verkiezing, vast te maken. Wat dat doen we, zult gij nimmer meer struikelen. En zal u worden toegevoegd en ingang in het ene eeuwig koninkrijk van onze Heer Jezus Christus. Benaastigen? Hoe moet je je dan benaastigen? Moet je dan aan het werk? Je best doen? Dan zegt de catechismus: God door zijn geest in ons laten werken. En de profeet zegt: de ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen. Want het is niet de wil desgene die loopt, nog de wil desgene die werkt, maar des ontfermende Gods. En dan komt u onder de prediking van het evangelie, hier in het huis des Heren, onder de stem van de goede herder. Zit stil. U hoeft niet te werken. Benaastigt u. Laat de geest van God in u. Zit stil totdat u weet hoe deze zaak zal vallen. Want die man zal niet rusten. Totdat hij deze zaak voleind zal hebben. En de Heere laat niet varen de werken van zijn handen. En in dat stilzitten gaat u roepen om dat werk Gods, om die ijver des Heren. Met de woorden van onze tekst: ontferm u. Ontferm u. Jij, zonen Davids, ontferm u mijner. Kent u één plaats in het evangelie waar Jezus weigert? Kunt u één plaats noemen? En als de Heere zich ontfermt, dan ontfermt hij zich met een eeuwige ontferming. Zo is God, zo is Jezus, met een eeuwige ontferming. Het vast fundament God staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degene die de zijne zijn. En mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Dat is een breder perspectief. Nu gaan we eindigen. Dat is een breder perspectief. Zijn koninkrijk komt in deze wereld. En dat is niet te stuiten. En als we het boek Handelingen lezen met alle verzet dat je daarin tegenkomt tegen het evangelie, eindigt dat boek Handelingen toch met het ene woord. En Paulus predikt het evangelie. En dat gaat door de wereld. En onverhinderd. Want het welbehagen des Heren ligt in de handen van Jezus Christus, de zaligmaker der wereld. En dat leidt tot lof, eeuwige lof. In die eindeloze eeuwigheid, waarin we God zullen loven, voor dat welbehagen Gods. En waarin we God zullen rechtvaardigen. Gij, almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Wie zou u niet vrezen? En wie zou uw naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig. Alle volken zullen komen en voor u aanbidden. Want uw oordelen zijn openbaar geworden. Halleluja. Amen. We zingen Psalm 4.